Vandaag in de Leiderschapsnext gaan wij het over een bijzonder persoon hebben. Dat vinden we natuurlijk ook wel vaker van degenen die wij bespreken. Maar wel een persoon die waar ik wel echt ook weer wat terug moest graven in een oud verleden. We gaan het over de apostel Paulus hebben, Floris.
Daar heb jij wel wat mee, hè, vanuit het verleden, Christian.
Nou, wat leuk is, ik als braaf katholiek jongetje uit West-Brabant ben ik van mijn 12e of 13e of zo tot... Nou, ik denk 18, 19 ben ik misdienaar geweest.
Kijk.
Jazeker. Wat daar wel leuk is, dan heb je vaak in zo'n heilige mis, zoals dat dan heet. Hè, dan heb je een eerste en een tweede lezing. En de evangelie is dan altijd die tweede. Maar die eerste lezing, daar kwam Paulus wel vaak terug. Dus dan, nou, hij is voor mij niet zo onbekend. Maar als we dan toch elkaar... jij studeert in je vrije tijd theologie. Dus,
ja, zeker. Ja.
Moet me geen
dus ik heb ook wel wat met Paulus. Ja, ja, zeker. Ja.
Buiten dat we daarom kunnen lachen... En ik ook nog wel een leuk verhaal heb over mijn verbintenis met Paulus... is wat wij natuurlijk zoeken steeds... en waar we ook onze voorbereiding steeds best wel op doen... is van ja, oké, wat is er gebeurd hè, in de historische context van die persoon... maar vooral, wat kun je nou meenemen als je voor vraagstukken staat... die je daarmee kunt vergelijken. Er zat een leuke ondertoon in, maar toch... Misschien is het aardig als jij Paulus is in die historische context zet, maar ook wel in de opdracht die hij voor zichzelf zag en hoe hij daaraan gekomen is, et cetera.
Ja, het is natuurlijk al een beetje lastig inschatten in hoeverre Paulus dan bekend is bij onze luisteraars. Ja. Ik begeef me ook grotendeels in een christelijke bubbel, waarin Paulus toch wel een grootheid is. Maar in hoeverre dat dan bekend is, ook buiten de christelijke bubbel, dat weet ik niet. Dus laten we gewoon bij het begin
beginnen.
Ben ik
daar dan de mate der dingen voor?
Jij bent uit die bubbel geklapt, Christian. Ja, maar tegelijkertijd erg verbonden nog, dus dat is heel goed... Paulus was een Jood in de tijd, eigenlijk ongeveer ten tijde van Jezus Christus. Dus nou ja, na het jaar nul, hè, geboren in, naar men denkt, ongeveer 3 na Christus. Gestorven ongeveer 55, 60 na Christus, een beetje die marges. En Paulus is vooral bekend geworden door zijn zendingsreizen. Mm-hmm. En waarmee hij eigenlijk het evangelie, het christelijk geloof heeft verspreid over heel Europa en een deel van het Midden-Oosten. Hoe is dat zo gekomen? Dat is wel aardig om te vertellen. Paulus was een farizeer. Dat is een van de strengste, zoals wij dat nu zouden zeggen, strengste groeperingen van de Joden in die tijd. Mm-hmm. En de farizeeën die moesten niks van Jezus Christus hebben. Dus je moet je bedenken, de Joden verwachten al eeuwenlang een verlosser van hun volk. En dan komt Jezus, die wordt geboren en die zegt eigenlijk, ik ben die verlosser. Ik ga jullie terugbrengen naar God de Vader, als het ware. Maar goed, dat vinden de farizeeën niks, want een mens kan niet God zijn. Dat is godslastering. Mm-hmm. Nou, en Paulus is ook zo'n farizeeër. Die heeft gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Nou, Gamaliel was ongeveer de grootste Joodse geleerde van die tijd. Dus het was een pinter iemand. En op een gegeven moment is Jezus dan gestorven. Hij is weer opgestaan. De eerste christelijke gemeente ontstaat van volgelingen die inderdaad zeggen van Jezus was die gezalfde. Jezus was de Zoon van God. Jezus was die profeet of die verwachte verlosser. Maar Paulus die zegt dan, net als al die andere farizeeën, nee, maar dat is gewoon niet zo. En het is een sekte en die moeten we uitroeien. Dus Paulus gaat die Joden die in Christus geloven, want dat is het eigenlijk.
Ja, precies, in het begin.
Gaat hij vervolgen. Ja. En dan krijgt hij brieven mee, want nou ja, de vervolging begint dan in Jeruzalem. Dus door die vervolging verspreiden de christenen zich over naburige dorpen en steden. Ja. Dus er is ook dan een groep in Damascus terechtgekomen. En Paulus krijgt dan brieven mee van de Joodse raad. Van hier Paulus, jij hebt het recht nu om daar Joden die in Christus geloven op te pakken. En dan gaat hij op weg naar Damascus en dan gebeurt het grote bekeringsmoment van zijn leven. Want halverwege de weg, of in ieder geval ergens op die weg, valt hij van zijn paard omdat hij een groot licht ziet in de hemel. En dat is Jezus zelf die tot hem zegt van Paulus, waarom vervolg je mij? En dan heeft hij iets van, oh, ik heb het al die tijd fout gezien. Als Jezus nu inderdaad in de hemel is, En tot mij spreekt, dan moet hij inderdaad wel de Zoon van God zijn en dus de lang verwachte Messias van Israël. En dan keert het leven zich helemaal om van Paulus.
Ja, dat vind ik interessant, want ik zit geboeid te luisteren, zeg ik dan maar. Want het zijn heel veel dingen die ik ook tot vandaag eigenlijk niet wist. Ik ken hem vooral van die reizen en die brieven.
Precies.
Ik zei jou nog, het is wel ik heb heel lang in een huis gewoond, had ik een hele grote kaart. En ik wilde ooit een kaart van Middellandse Zeegebied. Zo'n oude schoolkaart, weet je wel? Ja. Twee van die stokken, zo'n stoffen achterkant. En dat was de reizen van Paulus.
Ja.
Niet zozeer omdat ik, ik ben niet zo gelovig, zal ik maar zeggen. Maar ik heb dit natuurlijk allemaal wel meegekregen. En ik vond gewoon dat Middellandse Zeegebied mooi op elkaar te hebben. Maar dan zie je hoe ongelooflijk veel die man in die tijd.
Gigantisch.
Hoeveel kilometers. En dat, we halen dat wel vaker aan. Reizen in die oude tijd. Het is wel echt even een andere koek dan reizen nu. Maar hij is echt heel dat Middellandse Zeegebied doorgegaan.
Ja, en hij heeft zich ook niet laten weerhouden van enige tegenstand of zo. Hè? Je leest in de Bijbel ook verhalen over schipbreuken die hij leidt. Ja. Gevangenschap die hij op die reizen ondervindt. Het is niet zo dat hij bij de eerste tegenslag denkt, nou weet je, bij nader inzien, ik geloof het.
Maar het is
wel
goed.
Het is wel goed zo. Nee, hij is echt overtuigd van die boodschap. Hij is gedreven en hij gaat inderdaad, hij heeft drie grote zendingsreizen en die zie jij op die kaart boven je keukentafel dan hangen.
Nu niet
drie
meer
grote zendingsreizen langs het Middellandse Zeegebied.
Was in mijn studententijd. Maar
ik kan hem altijd terughangen natuurlijk.
Waar ik even naar terug wil pakken is van, want hij gaat daar dan heen, hè? En hij sticht daar eigenlijk geloofsgemeenschappen, zeg ik dan maar.
Ja, hij verkondigt daar eigenlijk wat hij heeft meegemaakt. En hij zegt het, want hij, wat je elke keer leest, is dat hij dan, bijvoorbeeld in Korinthe komt hij dan, en of in Efeze, maakt niet uit. En eigenlijk heeft hij altijd een beetje dezelfde tactiek.
Mm-hmm.
Hij gaat eerst naar de synagoge.
Ja.
Dus daar zijn Joden.
Ja.
En die moet ik allereerst overtuigen.
Ja.
En dan vertelt hij daar over de Heer Jezus en over Christus. En dan zijn er altijd een paar mensen die denken, hé, maar Paulus, je hebt gelijk.
Goed punt, ja.
Ja, en dat is dan inderdaad de start van een christelijke gemeente in die stad. Ja,
ja, en wat ik begreep, en daarmee citeer ik ook een beetje wat jij me vertelde in de voorbereiding nu, hè, moet ik wel even eerlijk in zijn. Hij is daar dan een tijdje, soms wel een jaar of anderhalf jaar, en trekt dan weer door als het ware en blijft dan contact houden met die beruchte brieven van de apostel Paulus.
Ja.
Wat ik wel interessant daarin vind, is dat dit verhaal is bijna te ongrijpbaar om te kunnen geloven, hè? Dat je daar, als je nou naar de hedendaagse tijd kijkt, bedoel, dat zijn gewoon soms goede ideeën en wij maken het soms groot, soms heel klein, maar je komt een organisatie binnen en je wil, resultaatgericht werken of zelfsturend werken of programmatisch of projectmatig of werken vanuit de bedoeling, hè? Al die dingen. Maar stel dat jij nou degene bent die dat te introduceren heeft, kostenbesparing in een bedrijf, het maakt eigenlijk niet uit wat je te doen hebt, maar jij gaat daar iets brengen, iets verkondigen waarvan je hoopt dat het beklijft, ook als jij weg bent.
Ja.
Wat kunnen wij nou leren van Paulus? Wat had hij nou? Wat je van denkt van, joh, maar als dit jouw opdracht is, dan helpt het je wel als je daar ook, als je uit dat vaatje kunt tappen.
Ja, ik denk dat ik daar drie dingen over kan zeggen. Het belangrijkste is,
ja,
wat we bij Paulus zien, is dat de mens en de missie één en hetzelfde zijn. Dus wat Paulus eigenlijk heeft verspreid over het Middellandse Zeegebied, het christendom, dat had hij zelf verinnerlijkt. Dus als hij tegen de Joden zegt van, jullie hebben het al die tijd fout gezien, de man die jullie gekruisigd hebben, dat was de Zoon van God, jullie verlosser die jullie al eeuwenlang verwachten, dan zegt hij niet, jullie hebben het fout gezien, maar daarmee zegt hij ook, ik heb het al die tijd fout gezien.
Ja.
En ik weet nu dat ik fout zat. Dus hij is zelf innerlijk gedreven. Hij heeft die boodschap van verlossing en genade en vergeving, heeft hij verinnerlijkt.
Maar dus ook even, want ik probeer de slag te maken. Hè? Ook gewoon een beetje met het oog op de tijd. Hè? Dus als jij zegt, ik vind dat een overheidsorganisatie moet werken vanuit de bedoeling.
Ja.
Dan zeg jij, dat kun je alleen geloofwaardig verkondigen als jij ook echt deep down bent...
Ja, dat denk ik echt.
Degene die gelooft in alles en handelt vanuit... ik moet dat doen volgens de bedoeling of projectmatig.
Ja, maar dat denk ik echt. Anders prikken mensen daar gewoon doorheen. Van ja, Christian, jij staat daar op de bok een leuk verhaal te vertellen.
Ja.
Maar je meent er geen snars van.
Nee.
Of stiekem zit je ondertussen wel... Nou, je kan allerlei dingen invullen.
Precies.
Dan ben je gewoon compleet ongeloofwaardig.
Ja.
En dat kun je best een tijdje volhouden, denk ik. Maar uiteindelijk wordt dat ballonnetje wel doorgeprikt.
En dan, hè, dus dan, wordt het, dan bestendigt het niet echt.
Precies, dat denk
ik. Oké, maar dat was één.
Dat is één. Ik had er nog twee.
Ja.
Hè, twee. Ik denk dat Paulus enorm retorisch onderlegd was.
Mm-hmm.
Dus hij dacht na over hoe je die boodschap dan ook handig tussen de oren kon krijgen.
Ja.
Er is een bekend verhaal dat hij op de Areopagus komt in Athene.
Ja.
En nou ja, je moet bedenken, hè, die Grieks-Romeinse wereld was heel politiek. Stonden, honderden altaren van allerlei goden, voor alles was een god. En dan ziet Paulus, ziet één altaar staan, dat staat op voor de onbekende god. Nou, en wat doet Paulus dan? Die zegt niet, ik kom ook nog de god van Israël bekendmaken. Hij zegt, nee, maar die onbekende god, nou, ik weet wie dat is.
Ja.
Want ik kom iets vertellen over die onbekende god. Nou, goed, en dan, dat is een mooie ingang.
Een beetje moment ook, wat hij dan doet.
Ja, context gebonden, dat hij denkt, hé, maar dit is een ingang. Om met die Griekse wijsgeren in gesprek te gaan. Nou, en verder, als je die brief van Paulus leest... Paulus gebruikt ook heel veel metaforen en beelden. Voor mij noemde ik in de voorbereiding de wapenrusting die hij dan gebruikt. En waarbij hij ieder onderdeel van de Romeinse wapenrusting verbindt aan iets in het geloof. Nou, dat zijn beelden waar ook gewoon de eenvoudige smid uit Korinthe ook begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Hè? Het is niet hoog over, terwijl de brieven ook overigens erg ingewikkeld kunnen zijn, maar dat even te zijn.
Ja. Dus, maar daar studeer jij dan.
Zeker. Ik
we
moet
doen
ook
nog even
van de
die laatste. Die nog
derde.
Even die laatste.
Dat is ook wel aardig. Ik zei al, Paulus is slim retorisch, maar hij is ook heel slim strategisch.
Mm-hmm.
Dus wat Paulus doet, ik noemde al Korinthe, Efeze, dat waren grote steden in die tijd. Korinthe, grote havenstad, dat is een kruispunt van handelsroutes.
Mm-hmm.
En juist door daar een gemeente te stichten van Christus, is het ook veel makkelijker om het te verspreiden. Want mensen komen aangelopen, schuiven op een gewone sabbat toen nog, of op een zondag, allebei denk ik. Schuiven een keertje aan, reizen weer verder met het gehoorde in hun rugzak als het ware.
Ja.
Dus dat is heel strategisch om het christelijk geloof snel te verspreiden. Dus daar dacht hij natuurlijk gewoon over na ook.
En als hij dan wegging,
dan bleef hij zomaar achter.
Bleef hij corresponderen en als het ware vinger aan de pols houden.
Hij leidde leiders op daar.
Ja.
Na 1,5 jaar trok hij weer verder. En soms ook na kortere tijd. En hij hield betrokkenheid, hij hield contact met die mensen. En schuwde daarbij inderdaad het geven vingertje niet. Als,
nee.
Dat geef je al aan. Ja.
Maar dat maakt het wel... waardevol, hè? Dus wat jij zegt is, zorg dat je gewoon één bent met je boodschap. Nou, kies dan ook je woorden slim, zodat ze ook blijven hangen.
Ja.
Hè? En als zorg ook, je kunt niet altijd overal zelf zijn. Dus zorg ook dat als je dingen doet, doe het op strategische plekken.
Ja.
Maar blijf ook verbondenheid houden.
Ja.
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 Dan,
dus dat, ja.
Nee, en dan...
Ja. Dus, nou ja, goed, weet je, dat is wel grappig. In het christelijke wereldje zeggen we dan van, nou ja, dat God met Paulus ook wel een... Nou ja, heel slim iemand heeft uitgekozen om zijn evangelie te verspreiden.
Ja, ja.
Ja,
ja, ja. Nou ja. Ja, en ik zie dan vooral de andere kant, hè. Ik zit gewoon te kijken van, joh, wat kun je nou leren van zo iemand?
Ja.
Want ik vind mooi hoe jij met bevlogenheid kunt vertellen daarover. En dan ook dat we samen daar weer de les
Zeker.
Uit kunnen trekken. Is echt heel leuk.
Veel te leren.
Ja, dankjewel weer.
Yes.